Goedenavond, dames en heren. Ik ga de vergadering, de gecombineerde commissievergadering van Samenleving en Inwoners en Middel en Bestuur nu officieel openen. We hebben berichten van verhindering ontvangen van de heer Van den Kruis, mevrouw Duisters en mevrouw Grijmans. En dat gezegd hebbende, vind ik toch wel een speciaal moment dat ik nu als uw nieuwe tijdelijke voorzitter dit mag openen voor u, deze vergadering. En dan gaan we door naar... dan gaan we door naar agenda punt 2. Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen. Dan ga ik aan u vragen bij agenda punt 3 of er op- of aanmerkingen zijn over de agenda. Die zijn er niet. Datzelfde vraag ik bij de vaststelling advieslijst van de gecombineerde openbare vergadering SNI-MMB van 10 mei. Ook dat niet. Dan kom ik bij agenda punt 5. 5.1, de toezeggingen die gedaan zijn in de raadsvergadering van 18 mei 2022. Zijn daar op- of aanmerkingen over? Dat gaat in een rap tempo door. Naar 5.2, de voortgangsrapportages aan de overzicht aangenomen moties. Vragen of opmerkingen? De heer Seijbe van CDA.
Voorzitter, op blad op. Pagina 2 van Samenleving Inwoners, de uitbreiding IKC Leuke, overleg met Meerderweert over het toekomstbestendig maken van de uitbreiding. Daar staat niks achter van stand van zaken. Hoe is die nu? En misschien kan de burgemeester ook een toelichting geven op het wat bijna onderaan staat, opgevraagde antwoordbrieven. Er is geen antwoordbrief gegeven, maar er is een constructief gesprek geweest. En dan gaat het over de brief, weer dus wel groen, maar niet zo sociaal. En dan de motion toezeggingen, middelen en bestuur. Daar hangt als een soort blok aan ons been het besluit van, over het rapport van de Rekenkamer over de evaluatie van de bezuinigingen. De hele bladzijde vol met aandachtspunten, die staat er al een poos. Wat doen we daarmee?
Ik zie u glimlachen, dat betekent dat u klaar bent. Ja? Oké, okay. Dan ga ik voor IKC Leuken naar wethouder Van den Loop.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik kan over de voortgang niet veel meer melden als dat we nog geen rapport hebben gezien van het schoolbestuur die dit uit moet voeren. We zullen daar nog een keer achteraan gaan.
Duidelijk. En dan de burgemeester voor de antwoordbrief groen en niet sociaal.
Moet ik u de antwoord even schuldig blijven? Daar krijgt u dan een schriftelijke reactie op.
En dan tot slot mevrouw Van Eyck.
Nou, ik moest al lachen, want ik had even oogcontact met de heer Seijbe. Maar ja, u heeft deze aanbevelingen overgenomen als raad zijn. Dus volgens mij is het ook aan u om daar al of niet nog een actie op te zetten. Misschien zou dit een keer terug kunnen nemen richting FVO of agendacommissie om te kijken hoe u met deze lijst om wil gaan. Maar ja, anders blijft het er gewoon op staan. En op het moment dat er een bezuiniging aan de orde is, dan gaan we dit volgen. Ik kan er niks anders van maken, denk ik.
Goed, kijk, dank voor de antwoorden. Dan hebben we, waren er nog verder op aanmerking 5.2? Volgens mij niet. Nee, dan gaan we door naar 5.3, de beleidskalender. Zijn er opmerkingen over? Meneer Seijbe van CDA.
Ja, het zat bij mij eerst bij de rondvraag, maar ik kan het nu ook bij de beleidskalender noemen. Ik had een voorstel voor de wijziging begroting 22 van de Risse verwacht. En ik mis, en daarom noem ik het nu maar, op de beleidskalender de begroting 23 van de Risse.
Dan moet ik bij mevrouw Van Eyck zijn.
Stuk is in procedure. Volgende week college wordt de raad van juli. Maar hij ontbreekt inderdaad op de beleidskalender, dus we zijn hem inderdaad toevoegen.
Zit daar ook de begrotingswijziging 22 van de Risse bij of komt die er niet?
Die komt er niet, maar wel de toelichting en de notitie die vanuit het bestuur is opgesteld en aangeboden is aan de raad, wordt in dat voorstel ook behandeld.
Oké, duidelijk. Dan hebben we agenda punt 5 afgerond. En dan gaan we naar agenda punt 6, kennis nemen van de lijsten van de aan de raad gerichte brieven. Ik zie mevrouw Beenders. Ja, mevrouw Beenders van Dusweert.
Dank u wel, voorzitter. Ik had graag het antwoord gehad op de brief 212 van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Weert. Dank u wel.
Oké, waarvan akte. En dan komen we bij agenda punt 7, de rondvraag. Er zijn geen schriftelijke rondvragen ingediend. Dus dat betekent dat we...
Hij weigert. Wil niet meer uit.
Ja, 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 kijk. Ja, oké. Okay. Er waren geen schriftelijke vragen ingediend. Dat betekent dat we mondeling vragen kunnen gaan stellen. We hebben één termijn voor. Ik ga eerst alle vragen af en dan ga ik naar het college toe. Dus voor degenen die een vraag willen stellen, met nader op de vraag. Ik zie even Akkerveek. Oké. Okay. Dan begin ik bij meneer Van Akkerveek van Dusweert.
Dank u wel, voorzitter. We zijn zeer verheugd dat ook de gemeente Weert het convenant WMO hulpmiddelen ondertekent. Betekent dit dan ook dat het voor onze inwoners, dat zij ook hun WMO hulpmiddelen mee kunnen verhuizen naar de gemeente waar naartoe ze verhuizen? Dus dat de regel zo ook overgenomen wordt en dat je in een nieuwe gemeente geen nieuwe hulpmiddelen hoeft aan te vragen. Tot zover.
Oké, okay, dank u. Ik moet hem ook uitzetten, tussendoor zie ik. Maar oké, okay, dank u wel voor uw vraag, de heer Wekers van Dusweert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over tiltstuk 1752, de evaluatie van de kermis weer 2021. Het is een kermis voor de Weertenaren. En dat is zo geweest en dat houden we gewoon zo, denk ik. We lezen in de tiltstuk dat de evaluatie dat organisatorisch een aantal zaken niet gestroomlijnd verliepen. En ja, dat is eigenlijk te begrijpen als je op een gegeven moment naar het afgelopen jaar kijkt. De omstandigheden waren er ook niet naar. Er waren eigenlijk wel steeds veranderende uitgangspunten en regels. En dat is ook wel te snappen naar gezien de omstandigheden. Wat we ons afvragen, moeten we dan een hele kerstboom van allemaal regels en randzaken gaan optuigen? De jaren voor corona zijn er eigenlijk bij de raad nooit signalen gekomen dat de kermis rommelig verliep. En de vraag is nu, waarom is de koers ten opzichte van de organisatie iets veranderd, zoals in het stuk beschreven staat? Ook werd er vorig jaar nogal wat onduidelijkheid bekend over de manier waarop in Weert de verpachtingen, hoe daarmee werd omgegaan. We vragen ons af, welke verpachtingen zijn er? En wordt het niet eens tijd om te kijken of de lokale kermisexploitanten de mogelijkheid krijgen om in Weert te staan, of meer de mogelijkheid krijgen om in Weert te staan? Vorig jaar waren er ook side events. En ja, eerlijk gezegd, de sfeer is daar niet zo'n hele voorstander van. Wel staan wij achter de hele visie van de kermis in de toekomst. Maar ja, de vraag die we hebben is, worden er ook in 2020 bij de kermis weer side events georganiseerd? En wil men ten aanzien van de kermisvisie die wordt opgesteld aan de voorkant ook al de input van de bewoners en ondernemers van de binnenstad gaan meenemen? Dat zijn mijn vragen over dit tiltstuk. Dank u.
Ik zag trouwens, volgens mij was u ze aan het voorlezen, of niet, de vragen. Misschien is het makkelijk als we hem volgende keer ook schriftelijk meteen ontvangen. Dan kunnen we die meteen afhandelen. Maar dat laat ik aan u verder voor de volgende keer. De heer Seijbe voor CDA.
Voorzitter, we hebben de vorige commissievergadering schriftelijk vragen ingediend over het ontwikkelingssportpark Boshoven. We hebben daar nog geen antwoord op gekregen. Komt dat nog en wanneer? En aanvullend daarop, we hebben inmiddels informatie dat een klein jaar geleden de erfwoudovereenkomst voor scouting Leuke is opgezegd. Dat houdt wel verband met wat er op Sportpark Boshoven gebeurt en daar zullen nog aanvullende vragen over komen. Dan even terugkomend op het raadsbesluit over het locatieonderzoek school Boshoven. De motie die de raad daarover heeft aangenomen. Hoe gaat het college daar uitvoering aan geven? Ik kan mij voorstellen dat de projectopdracht wordt aangepast. De uitvoering is veel simpeler geworden. Als het college ergens in die oorspronkelijke projectopdracht heeft staan, er moet een afwegingskader worden vastgesteld. Ja, dat kan nu bij wijze van spreken op de achterkant van een bierveldje. En ook de kosten zullen veel lager uitvallen dan in die oorspronkelijke brede opzet. Dus hoe wordt de projectopdracht aangepast? En het derde, voorzitter, dat komt door het Nokia-debat of het SMS-debat. Dat is iets wat al langer speelt, maar wat nu weer opkwam. Kunnen we een keer informatie krijgen over hoe hier de dossiervorming gebeurt? En ook of er van alles wat relevant is, overleg, telefoontjes, wat dan ook, aantekeningen, verslagen en zo worden gemaakt. En dat het op een goede manier geordend bewaard wordt, zodat later een keer teruggezocht kan worden, gereconstrueerd kan worden hoe een bepaald project of wat dan ook verlopen is. Dus even kijken naar hoe die dossiervorming gebeurt. Dat was het, voorzitter.
Dan ga ik naar het college en dan begin ik bij de burgemeester. Mevrouw Beenders nog, die heb ik gemist. Excuus, mevrouw Beenders.
Dus ook maar een klein vraagje, voorzitter. De vorige keer heb ik aan de portefeuillehouder, de heer Vlekken, gevraagd of de huurovereenkomst van HQ mogelijk in het geheime kastje ter inzage kon worden gelegd. En de portefeuillehouder zou zich beraden. Dus ik ben benieuwd of de beraadslaging van de burgemeester is gelukt.
Laat ik met mevrouw Beenders beginnen. Ik heb daar juridisch advies over ingevraagd. Dat heb ik nog niet gekregen. Ik zal ze nog eens erop attenderen dat het zo snel mogelijk komt. Ik ben wel wat behoedzaam, kan ik u aangeven, met het verstrekken van dit soort documenten. Dus daarom ook dat ik die extra toets hierover doe. Ik heb er wel een eigen mening over, maar die vind ik nog niet zo relevant. Ik wil eerst geadviseerd erover worden. Dossiervorming, dat is meneer Seijbe geborgd in het systeem zoals hier wordt gehanteerd. Ik denk dat dat voldoende borgingsmomenten zijn, zowel in WhatsApp verkeer als gewoon het e-mail verkeer en wat iets meer zei. Ik denk dat er niks op tegen is om eens een keer aan de raad te presenteren hoe de opbouw qua zaakniveau is, zeker ook voor de nieuwe raadsleden, zodat zij weten hoe in huis daarover gewerkt wordt. Dus dat zou ik niet vreemd vinden en ook goed vinden, omdat ook vele stukken gelezen moeten worden, dat je er ook wat affiniteit mee krijgt. Dus ik neem dat graag mee, goede suggestie, dank daarvoor. Dan ten aanzien van de kermis, omdat het waren toch wel veel aspecten die met openbare orde en veiligheid te maken hebben. U heeft waarschijnlijk ook kunnen vaststellen dat de tijdelijke wethouder kermis en de burgemeester hebben gezien dat de kermis waar Weert terecht zoveel waarde aan hecht, ook elementen borgde van sleetsheid wat kan ontstaan. Omdat je heel veel dingen gewoon doet zoals je doet al vele jaren, kunnen er ook momenten ontstaan dat je daar nog eens nadrukkelijk naar wilt gaan kijken. Zeker gelet op de hoeveelheid mensen die dan naar Weert komen. Het is niet de bedoeling om de organisatie op de kop te zetten, maar het is wel om te kijken dat daar waar het veiligheidsaspecten betreft nog eens een extra element aan toe te voegen. Omdat je wilt natuurlijk iedere bezoeker een mooi event laten doen voelen, proeven hier in het Weertse. Maar ook een veilig event. Ik ga niet zeggen dat het onveilig is, maar ik heb wel gezien dat er zaken waren waarvan misschien het level eventjes wat aangedraaid kan worden. En de organisatiestructuur vooral duidelijk moest zijn voor de portefeuillehouders wie voor wat aan de lat staat. En dat ging, laat ik zeggen, gelet op de gedrevenheid van onze organisaties en de ambtenaren die erbij betrokken zijn, kan ik alleen maar een groot chapeau uitdelen. Maar ook daar herberg je toch weer het van, ja, zo deden wij het altijd. En daar hebben wij nou specifiek op aandacht gevraagd om daar ook op in te zoomen. En dat is die eigenlijk datgene wat u proeft in sfeer aan de bestuurlijke rapportage en de ambtelijke rapportage die we daarover hebben gekregen en die u dan ook ter beschikking is gesteld. Die onduidelijke over de weerterverpachtingen neem ik graag mee als vraag, want die kan ik niet herleiden en zie ik zelf niet zo zoals nu net naar voren is gebracht, maar daar gaan we dan keurig op antwoorden. Site events, even de beeldvorming. Afgelopen jaar heeft een site-event plaatsgevonden, maar dat was op uitdrukkelijk verzoek onder andere van ondergetekenden om een overloop die zou kunnen ontstaan door een grote toestroom aan mensen in Weert, om dat te kunnen garanderen. Want de versie die u vorig jaar heeft gezien was corona-proof. En daar bedoel ik mee dat wij om een hele andere lees de zaak hebben moeten aanpakken. En dat bracht met zich mee dat op het moment dat er meerdere bezoekers kwamen dan verwacht, dat wij die mensen ergens heel eenvoudig kwijt moesten kunnen op een verantwoorde wijze. Dat is de reden geweest waarom side events zijn toegestaan. Vervolgens staat het iedere ondernemer en iedere partij die denkt dat zij bij de Weerterkermis een mogelijkheid zien om een event te organiseren. Dat staat iedereen vrij, ook in Weerde, ook in Nederland. Alleen wordt het dan wel gewogen tegen het gebied waar wij de Weerterkermis organiseren. En ik zal u aangeven, zoals het nu uitziet, gaan wij gewoon een voor mij nieuwe Weerterkermis organiseren qua omvang. Voor u een bekende situatie. En daar zijn weinig plekken meer dan over om een side event te organiseren. Maar dat is dan ook niet in lijn met zoals in de voorafgaande jaren heeft plaatsgevonden. Dus neemt niet weg dat het voor iedere ondernemer vrij staat om. Dan het betrekken van bewoners en ondernemers. Ja, ik vind dat niet meer dan normaal. Dat hoort ook onder andere tot een aantal elementen die wij gezien hebben, dat daar eerder proactief op gereageerd moet worden. Zowel voor de inwoners in de stad en ik vind dat zelf ook voor de ondernemers, want heel veel ondernemers worden in hun dagelijkse gang mogelijk beperkt. Houden daar uiteraard vanuit het verleden rekening mee. Maar een ondernemer moet wel zijn bedrijf kunnen blijven runnen met een handicap, noem ik het maar, van de Weerterkermis. Ik vind dat dat waren ook een van de opmerkingen die er zijn opgevallen. Ik moet u aangeven dat dat uiteraard goed gehoor vindt bij onze ambtenaren. Daar maak ik me helemaal niet zorgen over. En het is soms even goed om de thermometer er weer eens opnieuw in te steken en te kijken waar wij staan. Dat is wat ik u kan teruggeven aan de vragen die aan mij gesteld zijn.
Goed zo, dat waren die vragen. Dan ga ik door naar wethouder Sterk.
Ja, dankjewel. De vraag over WMO-hulpmiddelen. Los van het convenant hadden we die mogelijkheid al, zeker in Middel-Limburg-West, want die afspraken waren er binnen gemeente. Ik wil niet zeggen, u overvalt me met uw vraag, want ik ken het convenant helaas niet uit mijn hoofd. Ik ken wel citaten van Shakespeare, maar daar heeft u niks aan. Dus als u die vraag eerder had gesteld, hadden we het antwoord kunnen hebben. Ik ga ervan uit dat het zo is, ik ga ervan uit als iemand naar Friesland zou verhuizen, dus in onze regio weet ik dat het zo is, dat dat ook het geval is. Mocht dat niet zo zijn, dan zullen we dat aan u melden.
Dan gaan we door naar wethouder Geerle.
Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van de vragen van de heer Seibe en de fractie van het CDA over het open park, Club Boshoven. Daar waren een aantal vragen portefeuille overstijgend. Dus die antwoorden lopen via het college. En dat komt volgende week of de week daarna, volgens mijn laatste informatie, naar u, in het college en daarna naar u toe.
Dan kijk ik eventjes. Wethouder van der Loo, want volgens mij heeft. Eigenlijk geen vragen gehad.
Voorzitter, ten aanzien van de aanpassingen aan het project IKC Boshoven, daar hebben we nog niet over gesproken met elkaar. En zo gauw als dat gebeurd is, dan zal de Raad daarvan op de hoogte gesteld worden.
Kom ik toch terug bij wethouder Van Eyck voor de HQ-overeenkomst. Is al. Heeft de burgemeester al gedaan? Oké, excuus, dan hebben we die vraag wel al behandeld. Dan hebben we wel alle vragen nu behandeld. Kijk even rond. Goed zo, top. We hebben de rondvraag afgerond. Dan komen we bij de raadsvoorstellen uit. En dat is agenda punt 8, de eerste tussenrapportage van 2022. Het voorstel dat voor ligt, dat gaat over de tussenrapportage 2022. Wie wil daarvoor het woord in de eerste termijn? Oké, mevrouw Beenders. Aankleemmoedig. Mevrouw Beenders van Dusweer mag beginnen.
Dank u wel, voorzitter. Even vooraf. Ik heb een aantal vragen, maar ik heb morgen ook een aantal vragen. En daarna zal ik ze dan ook schriftelijk insturen, zodat ze in ieder geval op de plek zijn waar ze ook beantwoord kunnen worden. Maar misschien zijn er een aantal bij die zo beantwoord kunnen worden. Dus dan is dat net zo makkelijk. Even kijken. Als je kijkt naar de tussenrapportage, dan zie je dat de tendens die erin zit van de begrotingsbehandeling en daar de effecten van, dus bij het bijgesteld begrotingssaldo, dan kun je zien dat die uiteindelijk allemaal negatief verlopen. En dan is de vraag, wat betekent dit voor de komende tijd, rekening houdend met de prijsstijgingen en de cao-loonsverhogingen, de schaarste en de hogere rente. Dan zien we op pagina 9, daar staan twee tabellen. En de mutaties eerste tussenrapportage in de bovenste tabel geeft bij 2022 min 540.000 te zien. En als ik dan kijk naar de tweede tabel, dan zie ik bij totaal nadelig saldo 600.000. De vraag is, waar zit dat verschil in? En dan betreft het op pagina, dan moet ik heel even kijken, 28. Ik loop zelf ook even ermee. Dan gaat het over de collectieve zorgverzekering van de minima, dat is T63... Door meer maatwerk zijn de kosten voor de gemeente nu verlaagd en wordt dit al structureel gezien. De vraag is of met kennis van nu die ontwikkeling en de huidige economische ontwikkelingen, of dat realistisch is. Dan krijgen we op bladzijde 30, daar staat bij T08 de cao en de thuiswerkvergoeding. Als er een aanzienlijk bedrag aan thuiswerkvergoeding wordt uitbetaald, dan mag ik aannemen dat er waarschijnlijk minder mensen op het stadhuis zijn en daardoor de kosten daar ook lager zijn. Kunnen we dat ergens in de kostenramingen terugzien, ja of nee? Dan kom ik bij bladzijde 39 en dat is het Jacob van Hoorne Museum. Nu Museum W. Ja, daar twijfelde ik even of het vanavond dan wel morgenavond die vraag moet worden gesteld. Omdat het natuurlijk enerzijds te maken heeft met het gebouw, anderzijds met de inrichting. Maar we zien dat daar het totaal van de posten een last laat zien van 359.510 euro. Is op bladzijde 39 voor de mensen die meelopen. In de toelichting wordt gesteld dat een deel van deze verbouwing als versterking van de centrumfunctie wordt gezien en dat hiervoor subsidie is aangevraagd. Hoeveel bedraagt de mogelijke subsidie? Moet het saldo van deze negatieve exploitatie na verrekening van eventueel te verwachten subsidie nu al ten laste van de exploitatie worden gebracht? En waarom is deze overschrijding niet eerder gemeld voor de Raad? Of heb ik dat verkeerd gezien? Dus dat is een optelsom van die tabellen die er staan. In die tabel staan een aantal bedragen en als je die optelt, kom je tot deze conclusie. Dat waren mijn vragen in ieder geval wat betreft de jaarrekening voor vandaag en de andere komen morgen.
Oké, dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Kneepkes van de Weerte VVD.
Heel goed, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk één vraag over de collectieve zorgverzekering voor minima, een aanvulling op wat mevrouw Beenders vraagt. Inderdaad, een verlaging van 12%. De vraag is eigenlijk, voldeden de deelnemers niet meer, nu er gekeken is naar een passende verzekering? En op basis waarvan voldoen ze dan niet meer aan de vereisten hiervoor? Of is misschien de inhoud van het pakket gewijzigd? En wat is eigenlijk het toetsingskader om vast te stellen of iemand recht heeft op deze collectieve zorgverzekering voor minima of niet? Dat waren mijn vragen.
Oké, dankjewel. Dan ga ik door naar, als goed is, de heer Seijbe. Ja, de heer Seijbe van de CDA.
Voorzitter, op pagina 5 staat een tekst, taakstelling, doelmatigheid en knelpuntenbudget. Dat geeft een beetje een stand van zaken in een intern proces. Weer, ik heb het een paar keer gelezen en ik weet niet goed hoe ik dat moet duiden. Enerzijds heb ik het gevoel dat het college hier een beetje afstandelijk wat opschrijft en zaken aan de organisatie overlaat. En dan lees ik het weer nog een keer en dan is dat gevoel er weer niet. Misschien kan dat daar wat meer helderheid over worden gegeven. In elk geval zal in de begroting 2023 het college daar een standpunt over moeten innemen, over de financiële consequentie van wat hier staat. En het andere, ik wil het toch gezegd hebben, deze tekst vraagt begrip voor de, noem het maar, personele situatie. Dat wordt wat bemoeilijkt door de weigering om gegevens over de formatie te verstrekken. Dan heb ik het over wat we de afgelopen jaren diverse malen gevraagd hebben. Maar geef nou eens inzicht in hoe die formatie nou is en de veranderingen daarin. Die gegevens komen niet. Wij komen er nog wel op terug trouwens. Maar dan is het een beetje opvallend dat hier dan wel weer begrip wordt gevraagd voor de moeilijke situatie intern. En nogmaals, ik kan dit duiden met alles. Maar de andere kant, daar zou dan ook gevoel voor moeten zijn. En ik denk dat dit ook alleen maar goed op waarde kan worden geschat en ook een goed besluit over kan worden genomen als we dat andere daarbij ook hebben. Dat was bladzijde 5, voorzitter. Bladzijde 17. Dat is een wijziging in de resultaat 2022. Nog weer een verder uitstel van de voorbereiding van de accommodatie Moezel. Als ik dat goed lees, in elk geval, de tekst wijkt af van wat in de begroting staat. En dus een volgende fase wordt nu doorgeschoven naar volgend jaar, terwijl die in de begroting voor dit jaar werd gepland. Het is jammer dat dat weer doorschuift. Dan zijn we op bladzijde 26. Gaat het over onderwijs. De gemeente Weert krijgt 476.501 euro extra van het Rijk. Dat wordt budgetair neutraal verwerkt. Dat betekent dat het geld ook weer uitgegeven wordt. Waar wordt dat aan uitgegeven? Want dit is ook geld wat eigenlijk net zo goed van het Rijk binnenkomt als bij de begroting, de totale uitkering en gemeentefonds. De raad beslist over de besteding. Hier hebben we alleen maar de rapportage, we krijgen dat geld binnen. En er staat niks bij van de besteding daarvan. Wat dat betreft is deze rapportage heel financieel en ontbreken wat inhoudelijke gegevens. Datzelfde geldt voor T82 op bladzijde 28. T65 op bladzijde 28, de arbeidsparticipatie. Er komt 31.000 euro minder binnen. Dan geven we ook 31.000 euro minder uit. Maar wat is de consequentie daarvan? Als we minder geld uit kunnen geven. We hebben eerder een bepaald gedrag in gedachten gehad. bedrag in gedachten gehad van dat gaan we doen daarvoor. We krijgen nu minder, dan gaan we minder doen, maar wat valt dan weg? En dan is er nog een bedrag, voorzitter, van 31.000 euro. Dat is dan ook weer, even kijken, bij T43 onderwijsbeleid zitten we weer terug op bladzijde 26. 31.000 euro voor extra personele inzet die nu uit een budget wordt gehaald dat we van het Rijk krijgen als een eenmalig voordeel. Betekent dat, zoals het hier staat, dat we volgend jaar en de jaren daarna weer die 31.000 euro personele inzet, extra personele inzet noem ik het dan toch maar, weer ten laste komt van de begroting. Dat was het.
Oké, dankjewel. Dan ga ik door naar mevrouw Van der Vecht van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben eigenlijk voor deze commissie dezelfde vraag als mevrouw Beenders, met betrekking tot de cao-stijging en de thuiswerkvergoeding. En voor wat betreft ruimte en economie hebben we schriftelijke vragen gesteld vanmorgen. Dank u wel.
Dat was kort en duidelijk. En mevrouw Kleinmoedig, nog tot slot.
Dank je wel, voorzitter. Er zijn er heel veel vragen gesteld, dus ik wil de wethouder natuurlijk niet meer belasten met detailvragen. Maar ik wil wel het volgende even zeggen. Zo'n begroting is natuurlijk altijd heel spannend. En zeker als je dan ziet dat op een gegeven moment het effect van een aantal onzekerheden resulteert in het feit dat een jaar erop dat je eigenlijk nu, gezien de tussenrapportage, eigenlijk op een tekort komt te staan. Algemene vraag die ik eigenlijk heb is van, kijk, we hebben afgelopen bestuursperiode, hebben we samen hier met ons allemaal, met de raad en samen met het college, hebben wij ervoor gewerkt in een kader van de bezuiniging. Maar op dit moment is eigenlijk de vraag van, hoe kunnen we eigenlijk zo'n bezuinigingsronde gaan voorkomen en hoe denkt de wethouder op te gaan sturen om ervoor te zorgen dat we enigszins op tijdig zouden kunnen acteren om eventueel, ja, de, in ieder geval tekort, in ieder geval te beperken of in ieder geval te voorkomen, als dat kan. Dank u wel, voorzitter.
Oké, ja, excuus. Dank u wel. Dan ga ik naar de portefeuillehouder, mevrouw Van Eyck.
Nou, de tussenrapportage is van iedereen, hè, zeg ik dan altijd. Dus ik zal de vragen beantwoorden die waarvan ik denk dat die in mijn portefeuille thuis horen. Ja, is jammer, hè. Ik denk trouwens dat ik de meeste wel zou kunnen beantwoorden, overigens. Maar ik ga die niet uitdagen. Ten aanzien van de vragen van mevrouw Beenders over de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Wat je hier ziet in de tussenrapportage is de bijstelling van de saldo's, ook meerjarig, op basis van de begroting 22 en bestaand beleid. Dat betekent dat bijvoorbeeld de maartbrief, waarin achterin, zal ik maar zeggen, een toelichting wordt gegeven wat dat doet met het accret, daar nog niet in is verwerkt. Dat geldt zowel aan de batenkant als aan de kostenkant. De voorjaarsnota is vorige week gepubliceerd. Wij verwachten één van deze dagen de meicirculair. Kijk even achterom of we al hebben gehad. Nee, hè? Nee, mei is bijna voorbij, maar de circulair hebben we nog niet. Dus daar wordt vanaf volgende week aan gerekend. Dat vormt vervolgens de basis voor het opstellen van de begroting 23 en meerjarig 24 tot en met 26. Wat u ziet in die maartbrief, dat ziet u straks ook in de voorjaarsnoten en waarschijnlijk ook in de meiscirculaire, is dat die budgetten flink worden opgehoogd. Dat accret wordt echt veel groter, omdat het Rijk veel meer geld aan het uitgeven is. Maar dit kabinet heeft ervoor gekozen om niet over haar eigen periode heen besluiten te nemen, als gevolg waarvan 2026 heel hard naar beneden valt. Ze noemen dat nu ook het ravijnjaar. Dat betekent dus als gemeente dat je structureel eigenlijk niks kan, omdat je zo hard terugvalt. En eigenlijk het extra accret wat nu wordt toegekend, naar alle waarschijnlijkheid opgaat aan lonen, salarissen, kostenstijgingen, indexaties en alles wat niet meer zijn. Nu in het kader van de voorbereiding van de begroting proberen we al die parameters zo goed mogelijk in te schatten. We hebben de uitgangspunten voor de begroting 23 in principe al vastgesteld, maar ik denk dat de afwijkingen zodanig gaat zijn dat we in de begroting met andere cijfers moeten gaan werken in de zin van indexaties, et cetera. Dus Ik kan er eigenlijk helemaal niks zinnigs over zeggen. Aan de ene kant zie je dat accré enorm toenemen. En aan de andere kant zie je al die onzekerheid ten aanzien van ja, die ontwikkelingen zoals ik ze net noemde. Dat betekent dus richting 2023 naar alle waarschijnlijkheid heel voorzichtig en behouden in ieder geval ten aanzien van structurele uitgaven. Als je kijkt naar de algemene reserve en vooruitlopend op, en dat heb ik volgens mij al een keer verklapt, een positief resultaat voor 2021, is die positie echt heel solide en goed. Dus daar zit wel ruimte. Ja, en binnen die kaders moeten we kijken wat we met elkaar kunnen doen richting een begroting en richting besluitvorming. Dat is eigenlijk alles wat ik op dit moment over kan zeggen. Dus gewoon ontzettend veel onzekerheden. Met betrekking tot de tabellen van, waar mevrouw Beenders naar verwijst, is het bedrag van 540, zoals bovenin genoemd, is het totale, is de totale mutatie. En de specificatie daaronder betreft de structurele posten. Dat betekent per saldo 60, batig, incidenteel, verdeeld over alle programma's. En dat kunt u in de programmatoelichtingen zien, want dan ziet u de i'tjes en de s'jes staan. En als je al die i'tjes optelt, zou dat in principe moeten leiden tot die 60. Maar dat zijn zoveel posten bij elkaar, dat zou ik nu niet kunnen reproduceren. Met betrekking tot de advieskosten die gesubsidieerd zijn vanuit het programma Stedelijke Ontwikkeling met betrekking tot het museum, dat is een plus en een min. Dus ja, per saldo is die neutraal. En die subsidie die is op basis van voorschotten ontvangen. En voor 1 juli wordt daar de definitieve afrekening voor in orde gemaakt. Dat geldt eigenlijk voor alle projecten rondom stedelijke ontwikkeling. En dit postje zit daar dus ook in. Ik weet niet of de burgemeester dadelijk nog verder ingaat op het stukje met betrekking tot doelmatigheid en het knelpuntenbudget. Ik begrijp dat u daar inzicht in wil hebben. En ik ga er ook vanuit dat we dat kunnen gaan geven. Dit is vooral bedoeld ook als de organisatie staat onder druk. Er gaat ontzettend veel uitstroom plaatsvinden. En daarmee wordt het een enorme klus om die taakstellingen te kunnen realiseren. En het klopt, dit hebben we hier alvast opgenomen. In aanloop ook naar die begroting 2023. Waarin we een besluit moeten gaan nemen over wat doen wij met deze taakstellingen. Zijn die realistisch? Zijn die haalbaar? Moet die getemporiseerd worden? Welke onderbouwing ligt daaronder? En daar zullen we dan ook voor zorgen dat die onderbouwing er op dat moment ligt, zodat u daar op een goede manier een besluit over kunt nemen. De maatschappelijke accommodatie op Moezel, dat zijn eigenlijk twee parallele trajecten. Nou ja, wethouder Geel is natuurlijk betrokken bij de MFH zelf en het programma van Eisen. Daar is in ieder geval over geënquêteerd in de wijk. Ja, dus de wensen zijn opgehaald, er is gesproken met de gebruikers, et cetera. Dus dat beeld is wel compleet. Alleen als je kijkt naar de ontwikkeling in het centrumgebied zelf, hebben we te maken met 4 partijen. En we proberen in dat gebied te komen tot een stedenbouwkundig plan. Wat voorziet en invulling geeft aan al die behoeften die we met z'n allen hebben. Waaronder die MFA. En dat is best wel een puzzel. En dat geeft dus op dit moment ook vertraging. Volgens mij is het zo dat we in ieder geval in Q3 of Q4 met het programma van IJs richting de Raad zouden moeten kunnen gaan. Maar ja, dat halen we dus niet in het eerste kwartaal. Dat hebben we niet gehaald in het eerste kwartaal. Dat waren denk ik mijn punten, voorzitter.
Wil de burgemeester daar gelijk wat aan toevoegen?
Ik vind dat de wethouder een keurige beantwoording heeft gegeven, dus ik wil daar weinig aan toevoegen.
Dan moet ik even verder kijken welke portefeuillehouders nou nog aan het woord komen. Volgens mij meneer Sterk niet. Heer Van Neuvel.
Ja. Ja. Dank u wel, voorzitter. Twee vragen, of in ieder geval een dubbele vraag over de collectieve zorgverzekering van Minima. Die ik samen met wethouder Sterk ook uitvoer. Maar als wethouder Sterk het goed vindt, beantwoord ik hem. Omdat die vooral gekoppeld is aan de voorzieningenwijzer. Dat is ook de reden waarom we minder mensen in de collectieve zorgverzekering hebben voor de minima. We hebben 2 contracten, dat is met DSW en met CZ Groep. En dat betekent dat de gemeente pakketten eigenlijk inkoopt bij die 2 zorgverzekeraars. Maar die pakketten, daar is weinig maatwerk mogelijk. En de voorzieningenwijzer betekent dat wij bij mensen langs de deur gaan, op aanvraag natuurlijk van die mensen zelf. En dan kijken we naar de zorgverzekering, gemeentelijke regelingen zeg maar, die waar ze aanspraak op kunnen maken. Landelijke belastingen, of ze daar aanspraak op kunnen maken. Jeugdcultuurfonds, de energiecontracten eigenlijk die er liggen. Dus we gaan eigenlijk heel dat riedeltje af met die mensen om te kijken of ze niet kunnen besparen. Nou, volgens mij hebben we al een aantal keren ook wel een raadsinformatiebrief naar uw raad gestuurd. Waarin duidelijk aan wordt gegeven dat er echt honderden euro's kunnen worden bespaard door zo'n gezin. Dat geldt ook voor de zorgverzekering, omdat wij wel pakketten afsluiten. Maar vaak is het maatwerk en is voor zo'n gezin een ander pakket goedkoper en beter, kwalitatief zeg maar, om dat af te sluiten. En dat adviseren wij dan ook. Mensen moeten het uiteraard zelf afsluiten. En dat gebeurt ook in die mate, zeg maar, waardoor we deze post in ieder geval kunnen verminderen. Dus dat is de reden waarom wij denken dat het ook structureel is. En natuurlijk, we weten niet wat er komen gaat. We weten dat er onzekere tijden aankomen. Maar zoals ook op de arbeidsmarkt dachten dat er onzekere tijden kwamen, dat is ook nog niet helemaal uitgekomen. Dus hier verwachten wij in ieder geval in deze bijstelling dat het niet nodig is. En dat we zelfs nog meer mensen via die voorzieningenwijzer kunnen helpen. Want daar gaan we in ieder geval zeker mee door vanuit het armoedebeleid. Dat is een groot succes. Dat zijn mensen trouwens van 130% van het sociaal minimum vanuit het bijstandsniveau. En dan de vraag van de heer Seijbe over arbeidsparticipatie, ofwel de wet inburgering, waarin we nu minder geld krijgen dan we begroot hadden. Dat heeft inhoudelijk geen effect, zeg maar, op hetgeen wat we nu aan het doen zijn. Hè. Dus de voorbereiding hebben we eigenlijk zo goed als afgerond wat betreft de wet inburgering. Die aanbesteding hebben we doorlopen en we hebben een hele mooie consortium aan partijen gevonden. Die samen met werk.com aan de slag gaan om die nieuwe wet inburgering ook vorm te geven en ook inhoud te geven. Ook Gilde sluit daarbij aan, zeg maar, vanuit de aanbesteding. Die geven ook les op het terrein eigenlijk waar ook het werk wordt uitgevoerd door werk.com. Dus dat is een heel mooi driemanschap, zeg maar. Dat is landelijk gezien is dat redelijk uniek, maar ik ben er wel trots op dat ons dat gelukt is hier in deze regio. Dus het heeft geen inhoudelijke effecten. En we zullen aan het einde van het jaar ook het beleid wat door u als raad, zeg maar, en het was een beleid wat tijdelijk was omdat die nieuwe wet eraan kwam, zullen we evalueren en ook weer een nieuw beleid vast laten stellen. Inclusief de financiën die daar natuurlijk bij horen, die we vanuit het Rijk krijgen, inclusief de reserve die natuurlijk ook nog staat. En mochten we echt tekorten hebben, zeg maar, op die uitvoering en we krijgen daar heel veel mensen die de nieuwe inburgeringswet moeten gaan volgen en we komen niet met het geld, hebben we toen volgens mij in het raadsvoorstel ook afgesproken dat die reserve ook dient als achtervang. Dus die mensen komen we zeker, die gaan we zeker goed begeleiden vanuit de gemeente Weert. Dank u wel, voorzitter.
Oké, okay, super. Dan heb ik nog een vraag over onderwijs gehad. Dan ga ik naar de heer Van der Loo.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal beide vragen schriftelijk beantwoorden.
Dat was kort en duidelijk. En ik heb nog een vraag staan over de thuiswerkvergoeding ten opzichte van hier. Dan ben ik even aan het denken bij welke portefeuille ik dan terecht kan.
Laten we die gewoon maar schriftelijk beantwoorden.
Zo wordt die schriftelijk beantwoord. Ja. Oké, okay. Ja, duidelijk. Even kijken. Dan hebben we de eerste termijn gehad. Dan gaan we door naar de tweede termijn. Wie wil het woord?
Voorzitter. Sorry, maar ja. Ik heb in algemene zin een vraag gesteld van hoe denkt het college in een zin in dit begrotingsjaar bij te gaan sturen als het nodig is om het tekort in ieder geval te voorkomen. Welke instrumenten worden er? Ja.
Oké, okay, ja, ik dacht dat die deels beantwoord was. Ja, ja, oké. Okay. Misschien toch nog een korte toelichting, mevrouw Benek.
Ja, dat dacht ik ook. De meiscirculair komt er nog aan. Hè? Die geeft ook weer een bijstelling voor 2022 naar alle waarschijnlijkheid. De verhoging van het accrij. Dus die wil ik eerst even afwachten om te kijken waar we dan op uit gaan komen. En mocht het nodig zijn, moeten we dan inderdaad gaan bekijken, zoals we ook voorgaande jaren hebben gedaan, daar waar je uitgaven kan temporiseren of besluitvorming kan uit, dat we daar in ieder geval slim mee omgaan. Alhoewel, een jaar als 2022, dat is heel mooi natuurlijk als je positief kan afsluiten, maar het is ook niet erg als je om je programma te kunnen realiseren, gebruik maakt van de inzet van de algemene reserve. Hè. Dat is een algemene toelichting. Dat is een keuze.
Goed, dan gaan we nou naar de tweede termijn. Wie wil nog het woord? Dat betekent dat we morgen verder gaan met de tussenrapportage. Dat in ieder geval voor S&E in Hamersen kan worden. Voor S&E dan, R&E. Ja, dat maakt in feite niks uit. Dat wordt gewoon door. Ja, dat wordt morgen bekend. Ja, daarom. Nou, top. Goed zo. Dus dat hebben we dan gehad. Dan gaan we door naar agenda punt 9. De begrotingswijzigingen Omnibus 2022 en de conceptbegroting 2023, meerjarenperspectief 2024-2026 en de conceptjaarverslag 2021. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Voor de eerste termijn. Nou, Kneepjes. Beenders. Oké, okay, meneer Kneepkens van de Weert de VVD, je mag beginnen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Uit de begroting en de uitgangspuntennotitie blijkt een stijgend kostenniveau, toenemende vraag van vervoer of aan vervoer, maar ook een toenemend tekort aan chauffeurs. Mijn vraag is hoe de houdbaarheid van het aanbieden en het in stand houden van het gewenste niveau van vervoer door omnibus gezien wordt als dat je naar deze trends kijkt. En wat betekent het voor de kwaliteit? Hoe worden prioriteiten gesteld? En wat voor keuzes gaan er gemaakt worden indien er tekorten gaan ontstaan vanuit de chauffeurs? En worden daarbij ook alternatieven overwogen die buiten het directe vervoer staan? En daarnaast misschien een wat meer technische vraag, maar ik snapte dat niet helemaal hoe ik dat moest lezen. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de balans, dan zie je dat de overlopende passiva stijgen, best wel significant. En dat wordt dan gedaan op basis van de gewogen afgelopen 3 jaren, of tenzij er andere redenen zijn om dat aan te passen. Ik vond het best wel een flinke stijging en ik zie ook dat het kassaldo toeneemt. Dus misschien dat iemand mij daar kan helpen om dat te begrijpen wat daar daadwerkelijk achter zit. Dat waren mijn 2 vragen.
Oké, dank u wel. Dan ga ik door naar mevrouw Beenders van Dusweert.
Dank u wel, voorzitter. Ja, als we kijken dan zien we dat uiteindelijk omnibus er warmpjes bij zit, om het zo maar te zeggen. Er is een overschot van 2,8 miljoen ruim. Als je kijkt naar de verwachte kostenstijging voor Weert, dan is dat gemiddeld 3%. En is dat niet iets te behoudend als je kijkt naar wat we nu weten, hoe de wereld eruit ziet en de brandstofprijzen zich ontwikkelen? Want dat zien we in de risico's die genoemd worden. Op pagina 2 zien we niet meegenomen dat eventueel de brandstofprijs, dat die van invloed kan zijn en dat dat een mogelijk risico vormt. De andere vraag die wij hebben is, de mensen die nu gebruik maken van de diensten van Omnibus, die krijgen een stijging van ongeveer 20% van het tarief van 71 naar 85 cent per kilometer. Zijn deze kosten nog wel te dragen door de mensen die gebruik maken van Omnibus, of is er een maximum aan de eigen bijdrage? Op pagina 4 van de financiële uitgangspunten, ik zal even kijken hoe het heet, uitgangspuntennotitie bij de begroting, daar wordt genoemd dat er een toename is voor het verwerken van de gegevens in door de groeiende zorgbehoeften bij de klanten. Hebben we enig idee hoe groot die toename is? En op pagina 9 staat bij de financiële uitgangspunten, het eigen aandeel van de klant wordt wel geïnd door Omnibus, maar niet verwerkt in de begroting. Waarom wordt dat niet in de begroting van Omnibus verwerkt, is onze vraag. Dank u wel.
Oké, u ook bedankt, mevrouw. Nee, we gaan naar de heer Seipen, CDA.
Voorzitter, bij de vorming van Omnibus, of misschien is het beter om te zeggen bij de aansluiting bij Omnibus, waren toch wat zorgen over hoe dat vervoer zich zou gaan ontwikkelen en ook hoe het zou gaan met die organisatie en de kosten voor de gemeente. En ja, de vaststelling is dat tot nu toe Omnibus aan de verwachtingen of de belofte voldoet. Allerlei punten technisch, daar kun je wat vragen over vertellen, maar de grote lijn oordelen wij als heel positief. En wij zien ook in de risico's die er genoemd staan, afname chauffeurs, kosten stijgen voor klanten, niet reden nu om te twijfelen aan een gezonde begroting en een gezonde bedrijfsvoering bij Omnibus. Wij gaan ervan uit dat die zaken in het bedrijf zoals het nu gerund wordt, goed opgelost kunnen worden. Dus dat is een keer een ander geluid. Met ook nog een opmerking dat het raadsvoorstel heel duidelijk is.
Kijk, daardoor. Maar ook een duidelijk geluid. En dan ga ik door naar de heer Brils voor Weerlokaal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij delen die mening van het CDA dat het een heel leesbare en fijne begroting is en een fijn raadsvoorstel om te lezen. En het voldoet inderdaad aan de verwachtingen. We hebben bij de vorige stuk over de gemeenschappelijke regelingen, dat ging over de BSGW, een opmerking gemaakt over het weerstandsvermogen. Dat geldt hier ook. Er staat ook weer iets in wat 80% is. En mevrouw Beens heeft het ook al over de brandstofprijzen die gaan stijgen. Dat er een risico is. Dat is bijna een zekerheid. Daarop kan geanticipeerd worden. Maar daar hoeven wij nu verder geen uitleg over. We begrijpen hoe het is opgebouwd. En ook daar komen we op terug bij de nota verbonden partijen later in het jaar. En dat geldt ook voor alle regelingen die nog gaan komen. Gemeenschappelijke regelingen. Dus hoeven we dat niet iedere keer te herhalen. Dank u wel.
Goed, ik kijk even rond. Dan heb ik iedereen gehad. Ja, dan ga je naar de portefeuillehouder, de heer Sterk.
Ja, dankjewel. Ik ben ook blij met de opmerkingen ook van de heer Seibe en de heer Briels. Want dat deel ik ook echt. Dat omnibus door de jaren heen, we zijn er altijd heel kritisch op geweest. Ik bedoel, dat weten we ook, ik zelf ook. Een meer dan betrouwbare partner is gebleken met een hele goede organisatie. Goed management die tijdig bijstuurt en ook als je kijkt naar de kwaliteit, ik noem het maar de klanttevredenheid, dat die altijd nog steeds, ook in coronatijd, zeer hoog is gebleven. En als ik dan nu kijk naar wat voor ligt, de begroting die ziet er vanuit mijn perspectief gezond uit, de organisatie ziet er gezond uit. Dus dat is eigenlijk mijn, ik zou bijna zeggen, zet daar een uitroepteken achter en knijp in je handjes dat we aangesloten zijn bij zo'n GR. Ik denk dat wil ik echt vooropstellen en ik wil ook echt mijn complimenten aan Omnibus, zeker in coronatijd wat ze gepresteerd hebben, om de mensen toch juist ook naar voorzieningen te brengen, ook betrokkenheid met naar priklocaties, testlocaties, dat hebben ze allemaal goed voor elkaar te gekregen. Ze zijn nu natuurlijk zeker bezig om, ik noem het maar even, het dienstrooster op orde te krijgen en ook het vraagstuk, ik wil niet zeggen overal in de sector, dus ook in deze vervoerssector is een probleem aan personeel, dus ook aan chauffeurs. Dus dat is een terechte constatering waar we ook kritisch op zijn en waar Omnibus natuurlijk ook weet dat dat is. Maar gelet op het kwaliteitsniveau wat ze nog steeds handhaven, heb ik daar zelf wel een zeer gerust gevoel bij. Een aantal vragen, voor wie wat langer met mij werkt, weet dat ik nooit iets kan verzinnen, want dat is mijn intelligentie niets over kassaldo's. Dus die vragen van de heer Kneepkens kan ik zelf niet beantwoorden. Dan zou u uw technische vraag schriftelijk kunnen indienen en zullen we zorgen dat u dat antwoord krijgt. Ik snap trouwens ook uw opmerking niet. Wordt er gezocht naar alternatieve buitenvervoer? Omnibus is vervoer. Ik bedoel, mensen worden getransporteerd, dus ik snap niet wat je dan anders zou kunnen doen. Dus die vraag, daar kan ik eigenlijk niet zoveel mee. Die kostenstijging van naar die 85 cent, dat is gebaseerd op OV-tarieven. En dat hebben we juist gedaan. En dat is in Limburg-Zuid waren die tarieven al op die manier verdisconteerd. En dat hebben we in de hele regio die gelijkwaardigheid erin te doen, op hetzelfde niveau getrokken. Dus we blijven het OV-tarief volgen. En daarvan denken we dat dat schappelijk is, ook om dat aan de mensen te kunnen vragen. De toename van, want dat is natuurlijk wel, ik denk, in de breedte wel een probleem, in WMO-land. We zien niet zozeer alleen een toename van cliënten, maar met name de zorgintensiteit neemt toe. Mensen worden ouder, dat niet alleen, maar tegelijkertijd ook meerdere problemen tegelijkertijd. En met dat vraagstuk kampt Omnibus natuurlijk ook, dat ze zien wat dat mensen, je kunt misschien niet zo makkelijk in het busje of zo stappen, of daar moet extra begeleiding voor zijn. Dus die aandacht hebben ze juist uitdrukkelijk om te zorgen dat de mensen zo goed mogelijk geholpen gaan worden. Maar als u mij om aantallen gaat van hoe dat precies dan ligt, dat kan ik u helaas niet beantwoorden. Maar in het algemeen is wel mijn gevoel hierin, er wordt met name door door directie management van Omnibus juist heel goed gestuurd op zowel kwaliteit, prijsverhouding en ook de betrokkenheid van het informeren, ook van u als raad. Er zijn bijeenkomsten voor, nieuwsbrieven die er zijn. Kunt u daar uw informatie over krijgen? Ik heb verder geen. Ik kreeg een app binnen van mijn vakambtenaar. Het enige wat ik nog niet benoemd heb, is die stijging van die brandstofprijzen. Dat was ten tijde van het opstellen van deze begroting niet bekend. Daar herinnert ze mij aan om dat nog te noemen. Dank u.
Ja, we zaten ook al even te kijken. Volgens mij heeft u nog hebben een vraag overgeslagen, toch? En dan mag je zelf even toelichten welke vraag er.
Dank u wel. De andere vraag was, het eigen aandeel van de klant wordt wel geïnd door Omnibus, maar niet verwerkt in de begroting. En waarom doet men dat? Dat begrijp ik niet goed, dus dat is een technische vraag. Maar ik wil hem ook schriftelijk stellen, zodat u daar antwoord op kunt geven. Ja?
Als we daar schriftelijk op kunnen antwoorden van waarom dat precies is, dan komen we daarop terug.
Kijk, dan hebben we daarbij de eerste termijn gehad. Dan kijk ik even rond of er behoefte is aan de tweede termijn. En daar zie ik nog, ja, ik zie nog een paar handjes inderdaad. Meneer Kneepkens van de Weert, de VVD.
Ja, dank u wel. Ik wil natuurlijk al even reageren op de wethouder, omdat hij mijn vraag niet helemaal begrepen heeft. Wat ik meer bedoel, en dat is ook in het verlengde van mijn eerste vraag, waar ik niet helemaal een duidelijk antwoord op heb gekregen. Kijk, op het moment dat er een tekort is aan chauffeurs, dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden. En mijn vraag is eigenlijk, hoe gaan we daarmee om? Want op den duur, als er geen chauffeurs zijn, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Wordt daar al over nagedacht en wat zou dat dan zijn? En in het verlengde daarvan, wat ik probeerde te vragen is, er zijn natuurlijk meerdere manieren om te kijken naar waarvoor is er behoefte aan vervoer nodig. En kun je misschien iets meer naar de persoon toe brengen dan de persoon naar de locatie brengen, meer in dat kader. En je zou kunnen denken aan moeten bijvoorbeeld, als er een artsbezoek plaats moet vinden, kan de arts naar de patiënt komen. Meer in dat kader een beetje out of the box denken om gewoon daarmee de juiste prioriteiten te kunnen stellen en gewoon het niveau van Omnibus te kunnen waarborgen. Dat waren mijn aanvullende vragen.
En dank daarvoor. Dan mevrouw Beenders van Desweert.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in de eerste termijn heb ik de vragen gesteld. In de tweede termijn wil ik ook opmerken dat we natuurlijk ook erg blij zijn met een organisatie als Omnibus. Dat staat buiten kijf, dat mag gewoon duidelijk zijn. En als die vraag naar volle tevredenheid wordt beantwoord of niet, dat is voor ons in ieder geval nooit een reden om te zeggen, het kan geen hamerstuk worden.
Maar het is wel in ieder geval duidelijk, het wordt een hamerstuk. En daarmee ronden we dit agendapunt af.
Voorzitter, ik denk dat het geen hamerstuk kan worden, omdat wij geacht worden een amendement aan te nemen op de zienswijze over de toepassing van de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen.
Kijk, ja, dan is het inderdaad geen hamerstuk. Daar was ik ervoor vluchtig in. Nee, terecht, dank voor de opmerking.
Volgens mij had ik me nog een vraag gesteld aan de wethouder. Ik weet niet of hij er nog op wil reageren. Dat was meer de toelichting op mijn eerste vraag.
Was dat nog een vraag? Ik had begrepen dat u daar niet op wilde reageren, of wel?
Nu ik hem wat beter snap, wil ik daar best op reageren. Kijk, er zijn twee vraagstukken. Het eerste wat we vanuit Omnibus steeds hebben, willen de klant, iedere klant zo goed mogelijk bedienen. Daarvan zegt u terecht van als je geen, ja, ik noem het maar volume meer hebt om met chauffeurs om iedereen te bedienen, zijn we bezig om of anders, ja, ik noem het maar te roosteren en ontstaan wachttijden. Dus dan bedien je wel nog de klanten, maar komen ze niet op het, ik noem het maar, gewenste tijdstip. Dan moet men, ja, ik noem het maar, even water bij de wijn doen. Dat is één. Tegelijkertijd, als het gaat om bepaalde vraagstukken, ja, kun je in plaats van Mozes naar de berg het omgekeerde doen. Hè? Dat je, zeg maar, zoals een arts naar een cliënt. Dat zijn wel vraagstukken waar we wel veel breder mee bezig zijn. Om te kijken van hoe kunnen we zorgen dat de mensen bediend worden. En niet per se naar een locatie hoeven. Dat is een vraagstuk dat ligt eigenlijk buiten Omnibus. Want Omnibus is het enige waar zij mee bezig zijn. Ik moet maar zeggen van mensen vervoeren. En niet met mensen niet vervoeren. Maar uw vraag is in die zin wel terecht. Van, kunnen we op een andere manier, ik noem het maar, dat type samenleving organiseren. Om de mensen de zorg- of hulpvragen die ze hebben op een goede manier te bedienen. Dus in die zin snap ik uw vraag nu wel. Dank u.
Kijk, we hebben alle onzekerheden nou uit de raad gehaald. Dan wordt het een bespreekstuk voor de raad. Gaan we dan voor naar het volgende agendapunt. Dat is het concept jaarverantwoording 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Wie wilt in de eerste termijn het woord? En dat ruimt. Meneer Kneepkens, ik zie... Dan mag de heer Kneepkens van de Weert de VVD beginnen.
Dank u wel, voorzitter. Eén vraagje over het raadsvoorstel, pagina 4. In ieder geval in de versie die bij mij erin stond. Daar staat bij de vergelijking tussen oude en nieuwe begroting voor 2024 een bedrag van 5.258 als verschil. En volgens mij moet dat 185.258 zijn. Dus of daar even naar gekeken kan worden. En dan verder bleek volgens mij uit de jaarrekening zoals ik hem heb gelezen dat de COVID-19 kosten volledig door het Rijk zijn gedekt. Zijn vergoed. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe gaan wij daarmee om als er nu een nieuwe pandemie komt of iets dergelijks, of wateroverlast, of als COVID-19 weer de kop opsteekt en daar extra kosten voor gemaakt gaan worden. Gaan wij daarvan uit dat het Rijk dat weer 100% dekt en hebben wij daar dan een toezegging voor gekregen? Of wordt er dan wel geacht dat de veiligheidsregio daar zelf een stuk verantwoordelijkheid en ook een stukje kosten inneemt? En hoe is dat dan verwerkt? Dat was mijn vraag.
Oké, dank u wel. En mevrouw Beenders van De Zweert.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik allereerst beginnen met een compliment aan al die mensen die in die veiligheidsregio's werken. Voor het werk wat ze de afgelopen 2 jaar hebben gedaan ten tijde van COVID. Want die hebben ook onder enorme spanningen gestaan. En daar mag je ook af en toe een keer bij stilstaan, vind ik. Daar moet je af en toe een keer bij stilstaan. Als we kijken naar de jaarverantwoording en de ontwerpbegroting, dan kunnen we zeggen dat er een structurele exploitatieruimte is van -0,4%. En de vraag is of je daarmee een structureel evenwicht hebt in de organisatie. En, want in 2020 was dat nog +0,9%. En in hoeverre is dit een risico en is er een oorzaak aan te wijzen waarom dit is gedaald? Dat is de vraag die we hebben. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Mevrouw Hendricks van Weert Lokaal.
Dank u wel, voorzitter. Zoals uit het raadsvoorstel blijkt, heeft het afgelopen jaar wederom in het teken gestaan van de bestrijding van corona. Ook de watersnood heeft veel inzet gekost van de veiligheidsregio. Beide hebben veel menskracht gekost. Toch is de paraatheid van de brandweer steeds gewaarborgd en zijn ook door de GGD stappen gezet op diverse terreinen. Weert Lokaal kan zich dan ook vinden in het raadsvoorstel, maar heeft toch nog één vraag. Er wordt een voorstel gedaan voor een reservering van 179.000 vanuit het voordelig rekenresultaat. Dit is bestemd voor informatieveiligheid. Hiervoor wil men diverse maatregelen implementeren de komende jaren. Kunt u aangeven welke hiervan prioriteit hebben? Dank u wel.
Dank u wel. En dan tot slot de heer Stals van CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zoals gezegd, de veiligheidsregio heeft zeer bewogen jaren achter de rug. Zeker ook met COVID, de watersnood. En ook nu nog, denk ik, gezien de situatie in de wereld en de vluchtelingenstroom. Ja, heel mooi dat we geld terugkrijgen. Dat komt natuurlijk ook omdat het Rijk een hoop van die kosten voor zijn rekening heeft genomen. Maar toch nog mooi dat we geld terugkrijgen. En wat ons betreft ook zeker geen probleem om dat toe te voegen aan het begrotingsresultaat. Ik heb verder geen inhoudelijke vragen. Ik ben overigens wel benieuwd naar de vragen die er gesteld zijn, naar de antwoorden in ieder geval erop. Waar ik wel een vraag over heb is over de conceptzienswijze die wordt voorgelegd aan de Raad. Ik vind die heel onduidelijk. Het heeft iets te maken met indexering. Wat mijn vraag is, wat wilt u met die zienswijze bereiken? Waarom adviseert u die hier wel en bijvoorbeeld bij andere begrotingen zoals ICT en NML niet? Zijn daar geen standaard regels voor? Waarom moeten wij nu een zienswijze over indexering indienen? Dat is mijn vraag. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Dan ga ik naar de portefeuillehouder, de burgemeester.
Ik laat die ene vraag over die indexering laat ik even door de wethouder beantwoorden. Zou je dat even voor je rekening? Zou je dat nu willen doen? Dan hebben we dat meteen afgewikkeld.
Ja, dat heeft te maken met de manier waarop de veiligheidsregio hun eigen begroting maakt. Zij indexeren namelijk zelf niet. En wij in onze werkelijkheid doen dat wel. Dus wij lopen altijd achter de feiten aan, omdat ze niet indexeren, maar dat wel moeten, uiteraard. ja, zie je uiteindelijk dat verschil. En daarom zeggen we, neem dat nu ook gewoon in je systematiek op. Zodat wij ook weten, aan het begin van ons eigen proces, van wat het daadwerkelijk gaat kosten. In plaats van achteraf geconfronteerd te worden met een stijging. Dus daar heeft dat mee te maken. Dus wij roepen echt op naar de veiligheidsregio, doe dat nu ook. En andere GR'en, die hebben, ieder heeft zeg maar zijn eigen methodiek daarin. Dus vandaar dat, dat is niet overal.
Juist, en dat die eigenlijk andere visie, proberen wij nu daar wat meer lijn in te krijgen, zodat u wat langer perspectief kunt zien in de opgestelde begrotingen. Daar is het op bedoeld. Ik heb het nog eens even nagelezen, ja. Wij vragen niet meer dan, geef ons meer inzicht ook naar de toekomst toe. Dat is eigenlijk onze vraag. Misschien voor u misschien wat, dan niet. Ik wil best nog eens naar die formulering kijken, laat ik dat even voorop stellen. Maar dat is wel de achterliggende gedachte. We willen meer inkijk naar die toekomst in hebben. En dat proberen wij daarmee te bereiken. Goed, en dan ga ik even beginnen met mevrouw Hendricks. Die heeft het over die reservering en in het bijzonder over die informatieveiligheid en wat daar de prioriteringen is. Die informatieveiligheid speelt eigenlijk niet alleen, laat ik zeggen, bij de veiligheidsregio, maar speelt gewoon heel breed over alle lijnen. En die informatieveiligheid heeft in het bijzonder, als ik het bekijk naar alle commissies die bij de VNG bijvoorbeeld zijn, heeft dat een extra dimensie gekregen. Omdat wij geconfronteerd worden dat wij, het zei ik het al, informatie veilig moeten kunnen verstrekken. En bij die veiligheidsregio zijn er heel veel zaken die op een zeer veilige wijze geborgd moeten zijn. Omdat er toch wat, laat ik zeggen, elementen zijn die zeker in de tijd van een crisis, in de tijd van een bepaalde aanpak, niet gewenst is dat daar informatie wordt gelekt, kwijtraakt, op een of andere manier niet zorgvuldig bewaard wordt. En dat betekent dat daar behoefte is aan nog eens een schepje erbovenop om die veiligheid te kunnen borgen. Dus daar ligt die prioritering. Het heeft puur te maken van het nog safer maken met het huis, noem ik het maar, zoals het er nu ligt qua informatievoorziening. En daarom is het ook zo specifiek opgenomen. Dan, mevrouw Beenders, uw vraag rondom dat percentage, kan ik nu niet beantwoorden, is een technische vraag. Schuif ik door, maar krijg je gewoon een schriftelijk antwoord op. Laten we dat even aan de financiële mensen heel helder stellen en daar ook verder het goede antwoord voor krijgen. Dan ga ik gelijk door naar meneer Kneepkens. Die constatering over het geldbedrag klopt. Dus we gaan daar ook even nog eens naar kijken, zodat dat goed in de stukken verwerkt wordt. Dat COVID-verhaal, ja, ik kan niet. Niemand van ons heeft een glazen bol. En we hopen met z'n allen dat we van die COVID verlost zijn, althans op de wijze zoals we in de afgelopen 2 jaar daar toch eigenlijk kennis mee hebben mogen maken, in negatieve zin, noem ik dat dan maar. Wat nu van belang is, is dat op dit moment de COVID-maatregelen in ieder geval heel veel gelden hebben gebracht, die eigenlijk voor ons om een leiden tot, ja, eigenlijk dat wij daar geen veel lasten voor dragen, laat ik het dan maar zo zeggen. Of dat in de toekomst geborgd blijft, kan ik u niet zeggen. En waarom kan ik u dat niet zeggen? Omdat we hadden de ene crisis nog niet gehad, of we stormden gelijk in de volgende crisis. En het hangt ook af van het Rijk, hoe zij hiermee omgaan. Want op een gegeven moment zijn potjes die ook zij hebben, zijn ook op. U kunt er wel van uitgaan dat zoals de veiligheidsregio's acteren, dat zij iedere keer bij die Rijksoverheid toch wel op de trom slaan om gecompenseerd te krijgen datgene wat gemeenten doen, wat veiligheidsregio's doen. Dus ik denk dat de alertheid bij de veiligheidsregio voldoende aanwezig is. De mensen die dagelijks daarmee bezig zijn, ook in de landelijke overleggen zitten, geven ook blijk van het feit dat ze iedere keer mee waken dat in ieder geval datgene wat uitgegeven wordt, bij welke crisis dan ook, dat we daar goed in gecompenseerd worden, zodat dat niet ten laste komt van de gemeente. Maar ja, nogmaals, ik heb geen glazen bol. Ik kan alleen maar zeggen dat de alertheid waar u om vraagt, die is aanwezig. Dat kan ik volmondig ja op zeggen. hoe de toekomst er verder gaat uitzien. Daar kan ik u geen antwoord op geven. Want het zou niet fair zijn, uit respect naar u toe, want ik kan er geen antwoord op geven. Maar dan moet u het even mee doen met dit antwoord. Dan heb ik de lijn even gehad van de vragen die aan mij gesteld zijn.
Nou, daarmee zijn alle vragen beantwoord. Ik kijk rond voor een tweede termijn. Is daar behoefte aan? Dan gaat dit ook door als bespreekstuk naar de raad. Nu zitten we erin. Goed zo. Gaan we door naar agenda punt 11. De jaarrekening 2021 en de tweede begrotingswijziging 2022 aanzienswijzen ontwerpbegroting 2023 ICT NML. Dat is een hele mond vol. Wie wil daar in de eerste termijn het woord van? Dan mag mevrouw Steinbach van D66 beginnen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ICT-NML staat aan de lat voor het streven naar excellente dienstverlening. En in het jaarplan 2022 is het verder verbeteren van die dienstverlening dan ook opgenomen als centraal actiepunt. En voor ons als D66 is van belang in ieder geval dat ICT-NML naast de beoogde doelstellingen, zoals de gedeelde kennis en organisatie, ook een financieel voordeel oplevert ten opzichte van ICT in eigen beheer door onze gemeente. We zijn dan naar aanleiding van deze stukken ook benieuwd naar de uitkomsten van de benchmark, zoals die staan opgenomen in het raadsvoorstel. En worden, zoals ook aangegeven in het raadsvoorstel, graag actief geïnformeerd over ICT-NML. Dat maakt dan ook dat de zienswijze die erbij gevoegd is door ons ook, dat we die kunnen steunen. Verder hebben we naar aanleiding van deze stukken geen inhoudelijke vragen. Alleen deze. Tot zover.
Oké, dank u wel. Dan mevrouw Wagemans van Weerlokaal.
Dank u wel, voorzitter. Het raadsvoorstel maakt voor ons duidelijk dat het van groot belang is om de ICT op orde te hebben en deze ook op orde te laten blijven. De ICT-dienstverlening dient door specialisten uitgevoerd te worden. We hebben gelezen dat het noodzakelijk weerstandsvermogen fors opgehoogd wordt. Die forse toename die kunnen wij begrijpen, zeker naar aanleiding van het risicobeeld op het gebied van cyberaanvallen. Weerlokaal kan zich dan ook vinden in het raadsvoorstel. Wij delen ook de mening van D66 met betrekking tot de zienswijze. Maar toch hebben wij nog een verduidelijkingsvraag. Waarom heeft de gemeente Weert negatief geadviseerd om het weerstandsvermogen bij ICT-NML verder op te hogen?
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Kneepkes van de Weert, de VVD.
Dank u wel. Ook wij ondersteunen ICT-NML. Samen doen met experts is een stuk beter natuurlijk dan het allemaal zelfstandig doen. Ook de zienswijze met de kritische noot erbij kunnen wij ook ondersteunen. Waar wij wel nog een vraagje over hebben is dat wendbaarheidsbudget, hè, waar we 200.000 euro voor vast moeten leggen. Dat voelt voor mij als een potje voor iets waarvan we niet weten waarvoor we een potje aanleggen. En mijn vraag is eigenlijk, in hoeverre wordt hier nou daadwerkelijk een probleem opgelost? Zijn er voorbeelden uit het verleden dat zo'n potje nodig is geweest? Waarvoor we nu kunnen zeggen, laten we dat met z'n allen aanleggen. En zo ja, wat is dat dan geweest? Daarnaast is er een structureel budget opgenomen voor een nieuw werkplaatsconcept. Ik snap uiteraard dat er investeringen gedaan moeten worden voor werkplekken thuis. Maar in hoeverre, of wat ik wat minder begrijp, is dat dat zo hoog en structureel moet zijn. Ik zou verwacht hebben of aangenomen hebben dat thuiswerken niet iets is wat nu ontstaat, maar waar we toch al jaren in ieder geval faciliteiten voor hebben gehad. Die moeten misschien wat uitgebreid worden, maar in deze mate gewoon even een verduidelijkingsvraag daarover. En dan staat er iets over functioneel beheer Microsoft 365. En dan wordt gezegd dat functioneel beheer van Microsoft 365 wordt ondergebracht bij ICT-NML. Betekent dat dan dat het daar eerst niet lag? En zo ja, als dat het geval is, spelen we daar dan iets qua ruimte mee vrij in onze eigen begroting? Hier zelf of binnen de eigen formatie? En hoe kunnen we dat voordeel dan hier positief inzetten? Dat waren mijn vragen.
Oké, dank u wel. Mevrouw Beenders van Dusweert.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen aansluiten bij de woorden van mevrouw Steinbach van D66. En de vraag ten aanzien van het wendbaarheidsbudget, die hadden wij ook. Wat betreft de opmerking van mevrouw Wagemans. Ik moest even spieken, sorry. Maar mevrouw Wagemans, ten aanzien van het weerstandsvermogen, die opmerking delen wij niet. Wij delen eigenlijk de visie van het college, want wij vragen ons af waarom uiteindelijk ICT-NML zo'n groot weerstandsvermogen moet hebben. Want uiteindelijk staat iedere deelnemer, dus iedere gemeente, staat straks gewoon aan de lat. Dus we betalen het toch. En dan is de vraag, wil je dan nu al het geld erin stoppen of zeg je, we betalen het achteraf? Dat waren mijn vragen. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Tot slot de heer Staals van CDA.
Dank u wel, voorzitter. ICT is toch altijd een beetje een black box. Heel veel specialisten die in dat terrein werken. En het is ook altijd moeilijk om gevoel te krijgen of dat geld daadwerkelijk nodig is, wat er allemaal ingestopt is en wat het dan ook uiteindelijk oplevert. Mijn ervaring is over het algemeen hoe meer... Je kan er heel veel geld in stoppen, maar aan de andere kant zie je daar weinig winst terugkomen. En dat is eigenlijk ook de essentie van mijn vraag. Door COVID zie je dat er versnelling komt. Thuiswerken, extra middelen. Betekent dat dan dat we aan de verderop in de tijd geld minder nodig hebben? Dat we in de begroting zien dat, ja, dat een verschuiving is? Of komt er alleen maar bij? En ook de vraag analoog aan een collega van de VVD. Als de ICT-NML extra taken gaat doen die nu dus bij de gemeentes gebeuren, ja, waar zit dan daar de verschuiving en levert dat dan hier iets op? Of hoe gaat dat in zijn werk? nog even terug naar het begin, wat ik zei van die blackbox. Daarom zijn we ook heel blij dat er een benchmark wordt uitgevoerd. Dat we toch gevoel krijgen van, ja, lopen wij een beetje in lijn met de anderen of doen we veel meer? Of misschien doen we het wel heel goed, want dan willen we het ook graag weten. Over de zienswijze prima kunnen ondersteunen, kritisch zijn. En dat is ook een oproep richting de burgemeester om ook zeker in het ICT-NML heel kritisch te zijn op welk geld er allemaal nodig is en dat goed besteed wordt. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar de burgemeester voor de beantwoording van de vragen.
Ja, laat ik beginnen dat ik het eigenlijk jammer vind dat er zoveel technische vragen gesteld worden. Die hadden eerder gesteld kunnen worden, had u eerder antwoord op gekregen, hadden we een andere discussie hier gevoerd. Er zijn een aantal vragen die ga ik gewoon niet beantwoorden, omdat ik ze niet kan beantwoorden, omdat die veel te veel diepgang behoeven. Ik keer terug naar mevrouw Steinbach. Waarom keer ik terug naar mevrouw Steinbach? Die riep iets, of zei iets, laat ik het daar zo zeggen, want ik moet dat heel positief ook zien, en waarvoor dank. Het gaat over excellente dienstverlening. En u mag weten dat deze burgemeester, en ik kijk even naar de ambtelijke ondersteuning, gezien wordt op dit moment als pain in the ass. Omdat het is gewoon heel erg vervelend dat ik dingen die u vraagt, die krijg ik vaak niet als antwoord. En ja, dan word ik kritisch, want dan denk ik, ja, ik moet me gewoon vertellen. En dat wat ik onder excellente dienstverlening versta, ik ben ook blij met de ambtenaar die zich daarmee bezighoudt, maar die moet wel iedere keer mijn boodschappen overbrengen. En daar heeft hij een hele klus aan, maar daar ben ik hem wel dankbaar voor. En hij weet dat hij ook iedere keer van mij dat steuntje in de rug krijgt als het een keer spannend wordt. U maakt terecht een opmerking. ICT is geboren, althans de constructie zoals het er nu is, om twee dingen veilig te stellen. Dat wij kunnen vertrouwen op een goede ICT, maar dat we uiteindelijk ergens ook een winstvoordeel gaan behalen. Dat is het uitgangspunt van zo'n ICT-samenwerking. En u mag weten, ik ben daar kritisch over. Want ik vind de dienstverlening vind ik nog niet op het niveau zoals het behoort te zijn. En daar zijn wij ook kritisch op, en bijzonder deze portefeuillehouder. En op het moment dat ik geen antwoorden krijg, blijf ik zo lang zeuren dat ik mijn antwoord wel heb, of ik ga hem zelf zoeken. Want ik vind het namelijk van groot belang dat wij kunnen vertrouwen hier in huis op een correcte verstrekking van informatie die wij benodigen. Dat wij goede werkplekken kunnen realiseren. En dat vooral ook ons personeel gewaarborgd blijft van, ik noem het maar, cyberaanvallen, stagnaties in werkprocessen en dat soort zaken. Ik moet zeggen dat ik een verbetering zie, maar nog niet naar mijn tevredenheid. En mijn tevredenheid die wordt pas heel erg groot op het moment dat wij een open karakter met elkaar kennen. Dat de kritiek die geuit wordt, dat die ook wordt opgepakt. Dus die blackbox van meneer Stals, die herken ik. Alleen die blackbox proberen we nu een andere kleur te gaan geven, zodat die in ieder geval ook zichtbaar is waarin die box dan ook daadwerkelijk zit. Dat vergt wel wat tijd en energie. Maar daar word ik keurig in ondersteund, want we hebben in ieder geval nu de discussie helemaal los wat we dan verstaan onder excellente dienstverlening. Want als je het over excellente dienstverlening, wil ik weten wat ik daarvoor krijg. Ja, dat heeft misschien een beetje te maken met mijn verleden, maar als ik iets koop, wil ik weten wat ik koop, wat ik krijg. En als ik ergens een opdracht voor geef, wil ik weten wat die opdrachtnemer dan denkt aan mij terug te geven. En op dat punt zitten we nu met z'n allen. En ik zie langzamerhand ook andere gemeenten wat kritischer worden. Ben ik tevreden over wat hier in huis gebeurt, over hoe wij geholpen worden, hoe wij gefaciliteerd worden? Ja, daar ben ik heel erg tevreden over. De mensen die hier komen zijn kundig, weten waar ze het over hebben. Prima. Daar waar ik kritisch over ben, is dat we met z'n allen een juist level moeten vaststellen hoe wij onze dienstverlening zien, wat wij verwachten in het kader van opdrachtgever, opdrachtnemer. Laat ik daar even voor opstellen. Bij die COVID-versnelling moet ik zeggen, kijk, 2 jaar geleden hadden we wel mensen gehoord van MS Teams. Maar ja, dat was een leuk speeltje. Maar vervolgens is MS Teams eigenlijk uitgerold, ook hier in huis. Zonder dat daar enige begeleiding, laat ik zeggen, enige workshop was geweest. Nee, we werden geconfronteerd. Dus die uitrol is sneller gegaan. Dat betekent ook dat bij ICT-NML daar een versnelling heeft moeten plaatsvinden. Ook dat wat betreft Microsoft en dergelijke, dat heeft een hogere versnelling gekregen. Dat betekent dat je ook moet accepteren dat daar hogere kosten voor zijn gemaakt, dat dat sneller uitgerold moest worden en dat men daar ook voorzichtig is naar de toekomst toe in het kader van opnemen van bedragen en misschien zelfs wat bedragen opneemt om zeker te zijn dat we die slag kunnen blijven maken. Omdat die technologie ook heel erg snel gaat. Ten aanzien van het wendbaarheidsbudget, dat is noodzakelijk en dat is gebleken tijdens de COVID-crisis. Door direct te kunnen handelen is het goed om direct centjes bij elkaar te hebben om die volgende slag te kunnen maken. Ten aanzien van het nieuwe werkplaatsconcept, daar moet ik u het antwoord schuldig blijven. En ook dat functioneel beheer, dat vind ik dus echt diepgaand. Daar kunnen we wel antwoord op geven. Dat krijgt u gewoon voor de raadsvergadering. Dat is geen enkel probleem. Ik vind zelf dat we op de goede weg zijn. Ik vind het niet altijd leuk dat ik soms vervelend ben. Maar ik ben vervelend omdat wij het hebben over het uitgeven van gemeenschapsgeld. En daarvoor ben ik vervelend. En ik stel alleen maar vragen om gewoon antwoord te krijgen op dingen die ik vanzelfsprekend vind. Die u en ik vanzelfsprekend vinden. Als u bij de bakker naar binnen gaat en u haalt een brood en binnenin is dat beschimmeld, dan gaat u terug naar die bakker, want dan zegt u namelijk, ja, ik heb niet gekregen, ik wil best betalen, maar ik wil wel een goed brood hebben. Nou, die vergelijking wil ik graag hier laten als slotwoorden. Zo zit ik in de wedstrijd.
In acht nemende dat de diepgaande technische vragen schriftelijk ingediend gaan worden, waarbij ik ook misschien de opmerking wil maken dat dat bij andere agendapunten ook het geval zou kunnen zijn, dat dat alleen maar kan helpen voor het vergaderen. Gaan we door naar de tweede termijn. Wie wilt nog het woord in de tweede termijn? Is daar behoefte aan? Oké, de heer Stals van de CDA.
Ja, dank u wel. Dank u wel voor uw antwoorden. En even de algemene zin, we zijn blij dat u heel kritisch bent en ook daar de vragen stelt. Dat voelt een beetje als thuiskomen, want wij zijn ook zo richting het college. Dus dan heeft u ook alle begrip voor ons. Dank u wel.
Wil de heer Seijmen nog het woord? Ja, dan de heer Seijmen van het CDA.
Een aspect, voorzitter, dat wat langer speelt. En dat is de uitbreiding van ICT-NML. Er zijn nu 2 gemeenten bijgekomen. Sommige Asten. Streeft het bestuur, of streeft de directie van NML naar verdere uitbreiding? En is dat verantwoord gezien het feit dat vooral de verbetering van de kwaliteit voorop moet staan?
Mevrouw Beenders van Dusweert.
Dank u wel, voorzitter. Ja, als het dan mag, wil ik toch nog graag een vraag aan de portefeuillehouder stellen. In 2017 heeft ICT-NML een visie opgesteld. Daarin zeggen zij, wij stellen onszelf tot doel dat we de vanzelfsprekende regiopartner met een maatschappelijk belang worden op het gebied van gestandaardiseerde automatiseringsoplossingen, informatievoorziening en dienstverleningsoplossingen. als u dat een cijfer moet geven op van 0 tot 10, waar zegt u dan waar ICT-NML dan nu zit?
Goed, dan ga ik nog één keer naar de portefeuillehouder, de burgemeester.
Dat is heel erg vervelend als anderen mij een cijfer gaven. Dus ik vind het ook heel lastig om daar een cijfer voor te geven. Maar wat ik wel als antwoord kan geven, is dat in ieder geval, zoals u het terecht voorleest, hoe het is ontstaan. En als u in de eerste termijn naar mij geluisterd heeft, zijn er nog stappen te maken. En denk ik wel dat het ontwikkelbaar is, zoals ze dat zo mooi zeggen. En dat ik daarvoor ga. Ja? De uitbreiding, Zomeren-Asten, heb ik net meegekregen, toen was ik net binnen. En dus ik heb dat proces niet meer kunnen volgen, meneer Seijden. Wat ik wel heb kunnen volgen, althans het antwoord wat ik u kan geven, is dat ik in het bestuur bepleit heb, ik ga pas verder als het huis op orde is. Ik wil niet zeggen dat mijn collega's daar allemaal zo over denken. Maar deze meneer heeft al, geloof ik, in de eerste of de tweede sessie kenmerk gemaakt. Ik wil eerst het huis op orde zien en dan mag u verder buiten spelen. Dat kan ik u meegeven. Maar dan stelt ze uw opmerking dat goed overeenkomt. Ik heb hele goede opleiders hier voor me zitten, dus dat komt helemaal goed.
Kijk, dat allemaal gezegd hebben, dan wordt het een bespreekstuk voor de raad. En dan zie ik tot mijn verbazing dat we al aan het sluiten zijn van de vergadering. Dus ik wil u bedanken voor de constructieve wijze van vergaderen. En morgen is de commissieruimte en economie. Fijne avond nog.